Hallo, welkom bij Meid Wat een Tijd.
Een podcast over bekende en minder bekende mensen uit je geschiedenisboek.
In deze aflevering bespreken we James Miranda Berry.
Hallo, ik ben Jetske.
Ik ben Lien.
Ik ben Julie.
En wij zijn drie studenten journalistiek.
Aan Artevelde Hogeschool in Gent, in ons eerste jaar.
We gaan het vandaag hebben over James Miranda Berry.
Ja, ja, ja.
Berry was een Britse arts, een chirurg met veel aanzien uit de 19e eeuw. Geboren als vrouw, maar gekleed als man, werkte hij zich naar de top in de medische en de militaire wereld.
Voor deze aflevering is het belangrijk dat we even een disclaimer gebruiken. Want het gaat over een persoon die geboren is als vrouw, maar later in het leven zich kleedt en gedraagt als man. Dus voor de pronouns zullen we in de jeugdjaren haar en zij gebruiken en voor de studentenjaren hij en hem.
Ja, en ook in latere carrière hij en hem. Dat is ook hoe ze het in artikelen doen. Dus wij gaan dat gewoon ook zo op die manier gebruiken. Ja,
want daar is nog altijd redelijk veel onzekerheid over.
Ja.
Geboren als Margaret Ann Buckley in Ierland aan het einde van de 18e eeuw, was ze het tweede kind van Jeremiah en Marianne. Ze had ook nog een oudere broer, tegen wie ze ooit zei, als ik geen meisje was, zou ik een soldaat zijn.
En ze had ook geen gemakkelijke jeugd, want als tiener werd ze vermoedelijk verkracht door een oom en ze werd zwanger. Uiteindelijk beviel ze van een dochter, van een kind, Juliana.
In moeilijke tijden voor de familie, wanneer ze in geldnood waren, is Margaret in haar latere tienerjaren samen met haar moeder verhuisd naar Londen, waar Mary Ann, dus de moeder, een broer had wonen, genaamd James Berry.
Oh. Oké. Okay.
James Berry was een koninklijke academicus en schilder.
De originele James Berry had natuurlijk ook veel invloedrijke vrienden. En zij waren allemaal onder de indruk van Margaret's intelligentie. En dat heeft dus ook een rol gespeeld in het mogelijk maken van de carrière later die ze opgebouwd heeft.
Die invloedrijke vrienden van James hebben dus eigenlijk Margaret geholpen om later een opleiding geneeskunde te kunnen volgen.
Dat is wel handig.
Ja, dat is handig om vrienden te hebben.
Ja. Dat is handig. Een beetje nepotisme erbij. Ja.
Dus de originele James Berry stierf in 1806. En Mary Ann en Margaret konden met de erfenis zelf hun leven beginnen leiden. En de naam James Berry werd uiteindelijk beschikbaar.
Handig.
Allemaal handig.
Heel handig. Handig leven.
Super handig.
Dus de naam James Berry werd beschikbaar. En dit kwam heel goed uit voor Margaret. Want zij nam uiteindelijk de naam van haar oom over.
3 jaar later begon Margaret aan een opleiding geneeskunde in Edinburgh. Dit is ook het moment dat we gaan spreken van James Berry, de nieuwe James Berry, en ook hij hem voornaamwoorden gaan gebruiken. Omdat ook rond deze tijd hij zich steeds meer als man ging gaan presenteren en voor heel de buitenwereld was James vanaf dit moment een man.
James Berry had een redelijk kleine gestalte en had dus eigenlijk een signature lange jas die hij altijd droeg en hoge schoeninzetstukken, waardoor hij iets groter oogde.
Hij was een erg getalenteerd student. Zijn professoren vonden dat en zijn medestudenten ook. Maar door zijn hoge stem en zijn kleine en tengere gestalte dachten heel veel mensen dat James jonger was dan dat hij eigenlijk was. En werd zelfs zijn toegang tot de examens geweigerd, omdat ze dachten dat hij te jong was.
Stel je voor dat dat ons zou overkomen.
Dat zou wel kunnen.
De kans want wij zijn ook wel niet zo heel groot.
Maar gelukkig had James natuurlijk wel invloedrijke vrienden die dan toch de professoren kwamen zeggen van hey, laat hem toch zijn examens doen, want dat is dan ook hoe hij dat uiteindelijk heeft gedaan.
Ja, zo'n invloedrijke vriendin heb ik niet.
En op 22-jarige leeftijd kreeg James zijn diploma in de geneeskunde. Dat is wel impressive, kan ik niet zeggen.
Dat is inderdaad zeer impressive.
Ja, na een 3-jarige opleiding inderdaad. En ook heeft ook verschillende cursussen gedaan aan de United Hospitals of Guise en St. Thomas's in Londen.
Goed, en dan schreef hij zich in het leger. Hij dacht, ik doe nog eens iets anders dan alleen maar studeren. En dan ging hij in het leger als assistent-chirurg. En opnieuw werd zijn leeftijd in vraag gesteld. Maar uiteindelijk mocht hij toch gewoon dienen. Dus hij begon zijn militaire carrière als ziekenhuisassistent voor het Britse leger.
En hij werd al redelijk snel gepromoot tot assistent-chirurg, wat dus de equivalent is van luitenant. Luitenant is een erg hoge rang in het leger.
Ja, het lijkt me wel niet makkelijk ook.
Nee.
Om er toch te proberen bijhoren, wetende dat je ergens wel gewoon anders bent dan de rest.
Mm-hmm.
Maar hij was waarschijnlijk wel veel slimmer dan al de rest. Daarna diende hij 10 jaar in Kaapstad, in Zuid-Afrika.
Was je rijk, was je arm, was je kolonist, was je slaaf? Hij ging iedereen gelijk behandelen, want dat was niet altijd zo in de medische wereld toen.
Ik denk dat dat ook wel komt door de dingen die hij heeft meegemaakt. Hij was arm en hij moest bij zijn oom gaan leven. Maar dan door die erfenis hadden ze opeens wel genoeg geld, kon hij gaan studeren, heeft hij een diploma geneeskunde gehaald en kon hij direct overal beginnen werken. Dus dat hij dat allebei heeft meegemaakt. Ja, ik denk dat dat ook wel gewoon daarvan komt.
Mm-hmm.
Wat ik wel nice vind.
Ja, maar echt. En sowieso in essentie denk ik sowieso dat hij de gezondheid van mensen op de eerste plaats zette, altijd.
Mm-hmm.
Inderdaad, ongeacht van wie je was. Ook bijvoorbeeld met dat watersysteem in Kaapstad. Ja, allee, zet je er maar eens achter, regel dat
inderdaad,
maar eens.
Inderdaad.
Ja, in Kaapstad bouwde hij ook een hechte vriendschap op met de gouverneur.
Vriendschap.
Een vriendschap, ja. Daar zijn inderdaad heel veel roddels zeg maar, over verspreid ook. James is op een gegeven moment in een privéappartement gaan wonen bij de woonplaats van die gouverneur. Dus er ontstonden een heleboel geruchten over de aard van hun relatie.
Scandalous.
Ja, inderdaad. Het werd ook echt een schandaal op dat moment. Wat zelfs onderzocht is geweest door de rechter. Of door in een rechtszaak terecht is gekomen. Maar beide partijen zijn uiteindelijk vrijgesproken.
Nu, James lijkt tot nu toe een heel lieve man. Of dat beeld heb ik toch?
Ja,
van zo'n heel lieve aardige man die voor heel veel mensen goed wil doen.
Mm-hmm. Ja, maar blijkbaar moest zijn gestalte, werd dat wel wat gecompenseerd met zijn bekendheid.
Vurige temperament.
Ja, inderdaad. Hij werd bekend door zijn vurig temperament in het leger. En had ook regelmatig woedeaanvallen en tegen patiënten of tegen superieuren of medewerkers. En zelfs Florence Nightingale, een bekende Britse verpleegkundige, heeft een paar van deze woedeaanvallen moeten incasseren.
Ja, hij was blijkbaar ook wel gewoon met medicijnflesjes aan het gooien en daagde mensen uit voor een duel. Wat mij heel grappig lijkt als je in het ziekenhuis ligt en opeens komt je arts bij jou en zegt ik daag jou uit voor een duel. Ik denk niet dat ik veel zin zou hebben om te beginnen vechten met iemand.
Nee, het is speciaal inderdaad.
A feisty man.
Ja, maar inderdaad. En misschien deed hij dat ook wel om dan zo aan het stereotype van een man te kunnen tippen of zo.
Ja. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn ware aard geweest zijn.
Tuurlijk, kan zeker. Ik denk ook dat die man sowieso heel veel heeft meegemaakt.
Mm-hmm.
Dus dat misschien ook daar wel ergens van kan
sowieso
komen.
Zijn medische kundigheid was blijkbaar ook ongeëvenaard. Hij was de eerste chirurg die een succesvolle keizersnede kon uitvoeren. Dus waarbij zowel moeder als kind het overleefden. Dat was natuurlijk een enorme prestatie.
Zeker.
Wat dat op de dag van vandaag besproken wordt natuurlijk. Dat is echt.
Ja. Het heeft ook tot op van de dag van vandaag nog steeds invloed.
Tuurlijk, ja.
Je mag dat niet onderschatten in die tijd. Dat zonder anesthesie. Die vrouw was bij bewustzijn geen
ouch
verdoving.
Mm-hmm. Ouch.
Dus props, zowel naar hem als naar die vrouw.
Ja.
Want,
amai.
Heel
die vrouw.
De moeder, ja.
Ja, man.
Hij zette zich ook nog eens in voor sociale hervormingen en sprak zich uit over de onhygiënische omstandigheden en warm beheer in de kazernes en gevangenissen en ook gestichten.
Dus hè, nogmaals, we hebben het al verschillende keren gezegd, het is echt iemand die de gezondheid van mensen, van alle mensen, voorop stelde.
Heel erg voorop, hè?
Er moet wel een eind komen aan zijn tijd in Kaapstad.
Ja.
Helaas. De heel hechte vriendschap met de gouverneur
mm-hmm.
moet op een bepaald punt ergens een breekpunt kennen. Dus hij werd overgeplaatst naar Mauritius. En met zijn vurig temperament, dat we ondertussen kennen, is hij in een ruzie terechtgekomen met een collega-chirurg. En die collega-chirurg heeft hem voor de krijgsraad gebracht met een beschuldiging van gedrag dat niet past bij het karakter van een officier en heer. Maar again, James heeft heel veel geluk en hij werd niet schuldig bevonden.
Mm-hmm.
Ik
vind het wel gewoon grappig dat hij zo om zo'n reden is aangeklaagd geweest. Gedrag dat niet past als heer.
Nou, jij gedraagt je niet als heer.
Zware straffen dat je zult krijgen, ja.
Nee, blijkbaar niet, want hij was niet schuldig bevonden. Ik denk dat hij dan opeens voor de rechtbank echt poeslief was.
Nou, waarschijnlijk.
En gezegd heeft dat hij nog nooit met medicijnflesjes heeft gegooid. Nog nooit iemand heeft uitgelegd voor een duel.
Ja. Ik ontken alles.
Maar James bleef wel de gezondheid van mensen op de eerste plaats zetten. Want hij ging ook overal naartoe waar zijn dienst nodig was. Hij heeft heel de wereld rondgereisd. En hij bleef ook rangen beklimmen. Zo werd hij in 1857 inspecteur-generaal. En kreeg hij de leiding over militaire ziekenhuizen.
En dan in zijn later leven. Dus natuurlijk komt er een periode dat hij op pensioen ging. En zelf toen bleef hij zich identificeren als man.
Dus dan kunnen we ook wel ergens denken dat het misschien niet puur voor de studies en de carrière was. Ja. Want wat is het nut dan?
Misschien voelde hij zich gewoon beter.
Hij zal zich waarschijnlijk dan wel gewoon een man gevoeld hebben. Ja. En dat is ook wel speciaal in die tijd dat iemand... Nou, niet speciaal, maar... Natuurlijk bestond het toen ook al, maar...
Ja, dat toch een... hij is dan vermoedelijk transgender en dat toch een transgender man in die tijd zo aan de top...
En een heel hoge functie kan bekleden uiteindelijk, want hij was ook wel gewoon de leider van militaire ziekenhuizen.
Ik denk ook wel dat de meerderheid van het publiek het niet wist.
Ja, dat sowieso,
Tuurlijk. Maar het is wel gewoon indrukwekkend om op jonge leeftijd... Dat te beslissen, ik denk dat dat voor mensen algemeen vandaag de dag zelfs nog moeilijk is. Mm-hmm. Dus ik kan mij wel voorstellen dat dat in die tijd zeker niet gemakkelijk was.
Nee, inderdaad.
Dr. James Barry stierf dan uiteindelijk in 1865. En hij werd zo ouder dan 70. Zijn precieze geboortejaar is niet echt gekend. Dus daarmee dat we ouder zeggen dan 70. En zijn laatste wens was om begraven te worden in de kleren waarin hij stierf. Dus zonder dat zijn lichaam gewassen zou worden. Maar deze wens werd helaas niet ingewilligd. Uiteindelijk is toch een verpleegster zijn lichaam gaan wassen om klaar te maken voor de begrafenis gewoon. En toen die verpleegkundige hem dan uitkleedde, ontdekte ze vrouwelijke lichaamskenmerken en stretchmarks van de zwangerschap. En dat geheim werd openbaar gemaakt nadat een briefwisseling tussen James' arts en een generaal was gelekt. Zijn arts zei in deze brieven wel dat het zijn zaak niet was. Of Dr. James Barry een man of vrouw was, dat niet van belang was voor hem, wat ik dan wel een mooie instelling vind.
We zien ook wel duidelijk dat hij, James dan niet wou dat mensen erachter kwamen dat hij anatomisch een vrouw.
Waarom zou een lichaam uiteindelijk belangrijker zijn dan alle dingen die iemand gedaan heeft in zijn leven? Inderdaad. Hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Dus uiteindelijk speelt dat ook gewoon een kleine rol in hoe zijn lichaam er dan heeft uitgezien.
Ja, die moeder wist er natuurlijk wel van, maar die heeft hem ook altijd gesupport daarin. In ieder geval hem geholpen aan die geneeskundeopleiding te beginnen en zo. En er waren een aantal mensen die daar natuurlijk wel van wisten en die ook echt hem hebben geholpen. Wat ik ook gewoon, zeker voor die tijd, echt mooi vind. Ja. En in het leger werd hij gezien als een zeer sterk en hardnekkig persoon. En mensen waren bang voor hem. En dat vind ik zoiets fantastisch. Iemand met een klein gestalte, met een hoge stem. En dat mensen gewoon bang voor hem waren. Ik vind het echt zo leuk.
Dat is het perfecte voorbeeld voor ons drie.
Ja, dat zijn wij alle drie.
Iedereen moet gewoon bang zijn van ons.
Iedereen wees bang van ons.
Dat vurig temperament.
Nee, niemand wees bang van ons. Wij zijn leuke mensen. We willen een leuke podcast maken voor jullie allemaal.
We kunnen wel mensen gewoon wijsmaken dat we wel gewoon keigrote mensen
zijn. Oh ja, sorry, we nemen het terug.
Wij zijn eigenlijk... super groot.
We zijn allemaal 2,50 meter en 1 meter breed.
De deuren zijn obstakels voor ons. Lijkt, we moeten erdoor burmen.
Ja, man. We zijn super groot.
Letterlijk, deurkaders moeten gewoon oppassen voor ons. Gewoon. Ja. Oh. Dat zijn wij. Zo zien we eruit.
Zo zien wij eruit.
Tuurlijk.
Voor de mensen die ons kennen, fout. Wij zijn groot.
We zijn heel groot. Ja, okay.
James Miranda Barry was zijn tijd ver vooruit. Als arts en als mens. En wij vonden dat heel mooi. Dit was onze eerste podcast.
Heel spannend.
Dit was Mij tot een tijd. De eerste aflevering. Wij hopen dat jullie het leuk vonden. En dat jullie ook de volgende aflevering graag willen beluisteren. Ja. Volg ons zeker op onze Instagram. Mij tot een tijd. En laat eens een comment achter om iets te laten weten of jullie het leuk vonden of niet.
Doei,
tot de volgende!
Yeah! Yeah!